Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
De rechtbank komt dan tot de volgende strafoplegging. Voor Marcel, Monique en Kobi een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 20 jaren met aftrek van het voorarrest. En dat is in deze vier zaken het vonnis van de rechtbank.
Ik heb mensen horen schreeuwen achter mij, want ik zat in de zaal toen de uitspraak werd gedaan. En ik heb ook iemand zien flauwvallen. Ik meende dat het de vrouw was van de medeverdachte. De emoties zaten bij iedereen heel hoog.
Nou, vreselijk. Je wordt opgepakt, eigenlijk weet je niet eens waarvoor. Je wordt in een politiecelletje gestopt in Groningen. En er staat een bed in en een wc en een wasbakje en red je er maar mee. Je hebt geen schone kleren, je hebt helemaal niks. Dat geef ik u te raden. Ja.
Hoe is het zover gekomen? 2 dagen voor de kerst van 2022 worden Monique, Kobi en Marcel, alle drie veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de moord op hun partner, schoonzoon en zwager, Jan Elsinga. Waarom is het OM opeens zo overtuigd van de schuld van de schoonfamilie? En is het onderzoek die tot deze verdenkingen hebben geleid wel zuiver verlopen? Mijn naam is Joris Peters, misdaadverslaggever voor nu.nl. Je luistert naar de zwembadmoord. Dit is aflevering 2, vervalst bewijs. Om dit alles te begrijpen, moeten we terug naar 2014. Het is het jaar waarin Pascal E. en Willem P. ook in hoger beroep worden veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op Jan. De een als schutter, de ander als opdrachtgever. Waar Pascal alles toegeeft, is het Willem die blijft ontkennen. Ondanks zijn volharding krijgt de man, die eerder is veroordeeld voor de betrokkenheid bij wiethandel, een straf van 20 jaar opgelegd. Alle juridische wapens die Willem nog had, is hij kwijt. Totdat hij in zijn cel een uitweg bedenkt en contact zoekt met justitie. Hij wil praten. Hoe gaat dat? Met wie neem je nou contact? Of bel je iemand? Klop je aan de deur van de gevangenis?
Ja, Openbaar Ministerie.
Hoe je als gevangene in contact komt met het Openbaar Ministerie, bespreek ik op het kantoor van Meijers en Kallentan Advocaten aan de Herengracht in Amsterdam.
Ik neem aan dat dat via zijn advocaat is gegaan. Hoe dat precies is gegaan, dat eerste contact, weet ik niet. Maar ja, je neemt contact op met het Openbaar Ministerie en zegt, ja, ik wil graag strafkorting en ik wil daarvoor een verklaring afleggen.
Ik heb een afspraak met de advocaten Christian Visser, die je hoort, en zijn jongere collega Micha Boucher. Samen voeren ze de verdediging van Marcel, de broer van Monique. Advocaat Micha legt uit hoe Willem bij zijn verklaring direct met eisen komt.
Ja, en toen heeft hij dus een zogenoemde kluisverklaring afgelegd. Hij heeft gezegd, ik ga een verklaring afleggen. Maar hij heeft een hele strikte voorwaarde gesteld bij het uit de kluis halen van die verklaring. En toen heeft hij direct gezegd, ik wil korting.
Korting dus. Oftewel, strafvermindering. Maar in ruil daarvoor vertelt Willem wel wat het motief is achter de moord. En dat niet hij, maar anderen de ware opdrachtgevers waren. Hij was slechts een tussenpersoon en dat kan hij bewijzen. Het is een verklaring die na het afleggen in een kluis verdwijnt en daar alleen uitkomt als er een bepaalde voorwaarde is voldaan. De voorwaarde van Willem is 40% korting op zijn straf. Het worden er 30. Met die afspraak op zak vertelt Willem hoe een kennis hem destijds in contact bracht met de schoonfamilie. Er moet een huurmoord worden gepleegd.
Ja, de daadwerkelijke opdrachtgevers waren de schoonfamilie. En dan wees die met name naar Marcel. En toen hebben die elkaar ontmoet. En die ontmoeting zou plaats hebben gevonden in Kampen. En vanaf daar is het verder gegaan. Zijn er meerdere ontmoetingen geweest, zegt Willem P. En zou dus ook rond hebben gereden door Marum om het dorp te laten zien. Uiteindelijk heeft Willem P. Pascal E. benaderd. En dat deel, dat lijkt wel vast te staan. Hè? Want Willem P. en Pascal E. zijn allebei veroordeeld voor de moord. Die heeft dat dan uitgevoerd.
Ja, want Pascal E., dat is de schutter, die heeft bekend ook. Hè?
Ja, die heeft gelijk bekend. Gelijk ja. In 2012 toen hij werd aangehouden.
De verklaring van Willem vanuit de gevangenis wordt serieus genomen. Het komt overeen met de verklaring van de schutter die de politie al eerder op het spoor zette van de schoonfamilie. Monique zou relatieproblemen hebben, zo vertelt Willem. Jan ging vreemd en Monique zou door hem worden bedreigd en mishandeld. Marcel heeft schijnbaar al langere tijd een hekel aan zijn zwager en samen met zijn zus besluit hij om Jan te laten vermoorden. Ze hebben er 30.000 euro voor over. De beste plek is het zwembad in Marum. Daar trekt Jan bijna elke ochtend zijn baantjes. Een aantal maanden voor de moord zou er een eerste ontmoeting hebben plaatsgevonden tussen Marcel en Willem. Er zullen nog 4 van die ontmoetingen volgen. En bij 1 van die afspraken is ook Monique aanwezig. Zo vertelt Willem. Willem verklaart dat er wordt gesproken over de uitvoering van de moord. Er zijn twijfels over het zwembad als de beste locatie. De details worden steeds heftiger. Zo zou Monique zelfs hebben voorgesteld dat Jan ook wel bij hun thuis kan worden doodgeschoten. De schutter moest dan aanbellen en dan zou ze Jan naar de deur sturen. Het zwembad heeft echter haar voorkeur. Ze zegt dat ze foto's van Jan zou regelen en een beschrijving van de kleren die haar partner aan heeft naar het zwembad. Over geld hoeft Willem zich geen zorgen te maken. Jan blijkt over grote geldbedragen te beschikken die hij gek genoeg bewaart in zijn vriezer. En zo zou hij met zijn eigen geld voor de huurmoord zijn betaald. Sterke verhalen, maar Willem zegt hiervoor keihard bewijs te hebben. SMS'jes. SMS-gesprekken die hij voert met Marcel vanuit de gevangenis met één van de telefoons die hij illegaal op cel had. In dit gesprek bevestigt het contactpersoon, genaamd Marcel Veilig, elke detail rond de moord.
Ja, er is dus een gesprek waarin Willem zegt dat hij met Marcel in gesprek is. En daarin worden allemaal vragen gesteld van: hoe kwam je aan die wapens? En dan zou Marcel hebben gezegd: die heb ik daar en daar vandaan. Ja, hoe kwam je aan het geld? Dat heb ik zo geregeld. En de moord bekend.
Justitie raakt steeds meer overtuigd van de betrouwbaarheid van Willem. Nadat hij nog een paar keer is gehoord, keurt een rechtercommissaris in 2020 de deal goed. De rechtercommissaris benadrukt dat het vooral de sms-berichten zijn die het verhaal van Willem zo geloofwaardig maken en van belang zijn voor een doorbraak in de zaak. Met de goedkeuring wordt Willem officieel kroongetuige in deze zaak. Zijn deal zorgt ervoor dat hij onderaan de streep 6 jaar eerder vrijkomt dan gepland. Het OM start op haar beurt een nieuw onderzoek naar de moord op Jan. Dit keer naar de schoonfamilie.
Dus er zijn een heleboel opsporingsmiddelen ingezet. Echt best wel ingrijpend. Onder andere ook een undercover traject. Dus ze hebben een undercover agent naar de familie toegestuurd. Naar de moeder, naar Kobe. En daar hebben ze een telefoon laten zien en gezegd: we weten alles en ik hoor wel wat jullie ervoor gaan geven.
Bij de politie is er altijd iets blijven knagen. Er was geen antwoord gekomen op de vraag wat er nou achter de moord op Jan zat. Die antwoorden lijken nu binnen handbereik en de politie zet dan ook alles op alles, zoals de undercover-operatie. In juli 2021 wil Kobe de auto uitstappen als er plots een man voor haar staat. Luister Kobe, ik heb een boodschap voor je. Ik doe je niets, maar luister goed naar mij. Het is een undercover-agent. Ik heb vastgezeten met Willem en weet dat hij met iemand anders vastzit voor de moord op Jan. Ik weet alles. Ik weet dat jij en je kinderen ermee te maken hebben. Ik heb de informatie hier in deze telefoon staan. De undercoveragent omschrijft hoe hij Kobe steeds bleker ziet worden. Overleg met je kinderen. Morgen wordt er aan het einde van de dag contact met je opgenomen en dan hoor ik wel wat deze informatie jullie waard is. De undercoveragent opent de telefoon en laat Kobi foto's zien van een gesprek. Het is het sms-gesprek dat de kroongetuige voerde met Marcel Veilig. Morgen word je gebeld, zegt de undercoveragent nogmaals en laat Kobi doodsbang achter. Wat de schoonfamilie niet weet, is dat hun huizen en auto's inmiddels vol met afluisterapparatuur hangen. Ook hun telefoons worden getapt. Als er paniekerig met elkaar over en weer wordt gebeld, vangt de politie een interessant gesprek op van Kobi met Marcel. Ze kunnen je niks maken, toch? Vraagt Kobi. Dat is het ook niet, antwoordt Marcel. Het is dat ding. Dan ga ik voor jaren. In weer een ander gesprek zegt Kobi: nou, al hakken ze mijn kop eraf, ze zullen van mij nooit één woord krijgen. De politie denkt genoeg te hebben. Niet veel later wordt de schoonfamilie gearresteerd. Je hoort Monique vanuit de gevangenis in Zwolle.
Ja, ik weet nog, de dag... Ik had de kinderen, twee oudste kinderen, naar school gebracht. En ik ga naar huis en ik ga buiten was ophangen. En Bodie, onze kleinste, onze jongste zoon, die liep bij mij. En toen kwamen ze aan de deur.
Omdat Monique volhoudt onschuldig te zijn, wil ze graag haar verhaal doen. Als ons bezoek aan haar in de gevangenis in Zwolle wordt afgewezen, worden we door haar gebeld.
En toen moest ik mee. En ik mocht niks meer doen. Bodie is alleen in huis achtergelaten. Dus die is ook helemaal getraumatiseerd daardoor.
En toen ben je meegenomen naar een gevangeniscomplex? Of?
Ja. En die gek die heeft natuurlijk van alles verteld. En die heeft vier mensen binnengekregen. En hij is zelf naar buiten gegaan.
Dus, ja. En dan heb je over de kroongetuigen.
Ja. Ze hebben gezegd dat ik mishandeld moest zijn. Wat dus echt niet zo is.
Ja.
Ja, en dat zou dan een reden moeten zijn om iemand dood te laten schieten. Nou, dat is echt niet zo. Maar ik ben ook niet mishandeld. Dus er is voor mij absoluut nooit een reden om iemand dood te laten maken. Dat doe je gewoon niet. Ja.
Opvallend is dat Monique 3 maanden voor de moord een politiebureau is binnengelopen om een melding te doen over Jan. Een melding betekent dat je de politie ergens op de hoogte brengt, terwijl je bij een aangifte vraagt om vervolging. Een agent die de melding opneemt, omschrijft hoe Monique op 4 april 2012 emotioneel het politiebureau binnenkwam. Ze vertelde dat Jan al een paar keer weg was zonder reden. Dat toen hij thuis kwam, hij haar had bedreigd. Ze zei te weten dat Jan in een criminele circuit zit. Hij mocht dan ook niet weten dat zij bij de politie was geweest. Monique is niet de enige. Ook moeder Kobi en haar partner melden zich bij de politie omdat ze zich zorgen maken over hun dochter. De politie noteert dat ook de ouders van Monique vertellen dat Jan Monique had bedreigd. Het zou vermoedelijk te maken hebben met vreemdgaan van Jan en met criminele zaken. Monique durfde daarom niet bij hem weg te gaan, omdat Jan wel een mannetje zou kunnen regelen die voor geld alles deed. Zij was daarom bang dat hij haar iets aan wilde doen.
Dat is toen bij de politie helemaal in een ander verband getrokken. Dus, want ik had ook het gevoel dat ik achtervolgd werd. En daar wordt verder niks mee gedaan. Dus,
Wat was het verhaal dan wat je tegenover de politie hebt verteld?
Nou, weet je dat ik dat echt ook niet meer weet? Ik weet niet eens meer wanneer dat precies was. Dat is gewoon zo lang geleden. En dat weet ik gewoon echt niet meer.
Ik dacht dat die zorgen zich ook wel deels richten op Jan zelf.
Hij heeft mij verder nooit wat aangedaan of zo, hoor.
Nee. Ze was niet bang.
Hij was niet agressief of zo tegen mij, dat niet.
U was niet bang voor Jan?
Nee.
Het begint me allemaal een beetje te duizelen. Welk verhaal is nu waar? Enerzijds is de kroongetuige Willem P. die zegt dat Monique mishandeld werd en daarmee een motief had voor de moord. En aan de andere kant is er het verhaal van de schoonfamilie dat Jan in een criminele circuit zat en zich al langer vreemd gedroeg. Maar voor het OM is het duidelijk. Zelfs de meldingen van Monique en haar ouders in de maanden voorafgaand aan de moord zijn volgens justitie onderdeel van het plan om de politie op een dwaalspoor te zetten als Jan eenmaal is doodgeschoten.
En toch zijn er dan verschillende personen die naar jou wijzen. Heb je enig idee hoe dat komt?
Omdat ze het dossier gelezen hebben.
Ja.
En ik ben een makkelijke prooi, omdat ik de partner was.
Ja, en de verdenking is dat niet alleen jij erbij betrokken bent, maar ook je broertje, is het?
Ja, mijn broertje, mijn moeder en nog iemand.
Ja.
Een man. Ja.
En enig idee hoe de kroongetuige daar dan bij komt?
Ja, hij heeft gewoon een verhaal gemaakt. Zie, deze mensen, wij dus die opgepakt zijn, zie je, die hebben natuurlijk dossiers gehad. Doordat we allemaal ondervraagd zijn ook. Ja, en ik en mijn familie zie dat. Hij heeft daar gewoon een verhaal van gemaakt.
En ken jij hem?
Nee.
Het is aan de rechter om antwoord te geven op de vele vragen die er zijn. In oktober 2022, ruim een jaar na de aanhouding van de schoonfamilie, gaat de rechtszaak inhoudelijk van start. De vierde man die verdacht wordt is iemand genaamd Johan L. De verdenking is dat hij Willem en Marcel bij elkaar heeft gebracht, maar ook dat hij het moordwapen aan schoonmoeder Kobi heeft verkocht, waarmee het net zich rond de schoonfamilie volledig lijkt te sluiten. In 2022 begint de rechtszaak. Maar dan wordt er door het advocatenteam van Monique een bizarre ontdekking gedaan.
Het gaat om berichten, zeg maar, die zijn verstuurd door Willem P. Ja. Aan het telefoonnummer Marcel Veilig. Zo stond het in het systeem vermeld.
De ontdekking draait dus om de sms-berichten waarmee de hele zaak tegen de schoonfamilie begon. Je hoort de advocaat van Monique, Wilco ten Haven.
Oké, en dat, die conversatie heeft hij dus met Willem?
Ja.
En die berichten, daarvan denkt het Openbaar Ministerie Kassa.
Kassa, want dat past precies in het plannetje, hè, of tenminste in de verdenking die ze natuurlijk in 2012 ook al hadden, dat de schoonfamilie betrokken was. Nou ja, en er worden op een dienblad worden berichten aangeleverd, hè, die, waarin precies datgene wordt gezegd, hè, waar het OM ze van verdenkt.
De advocaten van Monique zijn na twijfels van de advocaten van Marcel over de echtheid van de sms-berichten nieuwsgierig geworden en willen hier zelf onderzoek naar doen. Ze vragen daarom alle data op van de telefoon die in bezit was van de kroongetuigen. En dan ziet Wilco, of nog specifieker zijn stagiair, iets opvallends aan de berichten.
Als je een beetje gezond verstand hebt, en met gezond verstand bedoel ik gewoon een politieagent, een normaal functionerend persoon. Want als je die originele berichten ziet, dan zie je direct in één oogopslag dat die berichten niet kunnen kloppen. De tijdlijn komt niet overeen. Er zijn berichten, zeg maar, verstuurd die als concept al klaar stonden, het antwoord erop. Dus daar is gewoon direct iets mee aan de hand. En dan moet je als verbalisant, moet dat direct zijn opgevallen.
Oké, dus Willem stelt vraag A, maar antwoord B stond al in diezelfde telefoon waarmee hij de vraag heeft verstuurd.
Klopt.
Het zorgt voor een schok. Hoe kan het dat deze ontdekking niet is gedaan door het onderzoeksteam van het Openbaar Ministerie? En die schok wordt nog groter als uit nieuw onderzoek blijkt wat Wilco al dacht. De berichten zijn overduidelijk vervalst. Uit de data blijkt dat de kroongetuige niet alleen sms-berichten had verstuurd. De antwoorden op die vragen stonden al klaar in zijn eigen telefoon. Marcel Veilig is een verzonnen persoon. Maar er is meer. Als het tijd is om de kroongetuige, die door de deal inmiddels op vrije voeten is, te confronteren met de vervalste berichten, is hij verdwenen. Op de eerste zittingsdag in oktober blijkt hij niet op de afgesproken plek te zijn als de politie hem wil ophalen. Niemand weet waar hij is, los van een berichtje waarin iemand schrijft dat de kroongetuige ziek is. Deze onbekende persoon zegt dat Willem de noodzakelijke zorg krijgt. De rechtbank is verbijsterd. Nog voordat de rechtszaak echt is begonnen, trekken de rechters al de conclusie dat het onderzoeksteam zeer onzorgvuldig heeft gehandeld.
Ook zij hebben de data van de telefoon gezien en delen de conclusie dat dit gelijk vragen had moeten oproepen. Dat het OM laat weten zelf ook altijd te hebben getwijfeld aan de juistheid van de berichten, roept alleen maar meer vragen op. Waarom is er dan niet beter onderzoek gedaan? Waarom is die twijfel niet overgebracht naar de rechtercommissaris die de deal met de kroongetuige heeft goedgekeurd, juist vanwege de sms-berichten? Als de kroongetuige na 2 weken weer komt opdagen, komt het hoge woord eruit. Ik heb niet helemaal de waarheid verteld. Willem legt uit dat hij dacht dat zijn verklaring niet sterk genoeg was en heeft daar een bewijs vervalst om zijn verhaal kracht bij te zetten. Ben ik een leek en dan denk ik, oké, dan is het klaar met de kroongetuigen.
Ja, ja, dat dacht ik ook.
Ja, ja, maar dat was niet zo.
Nee, kijk, uiteindelijk heeft de rechtbank geoordeeld, hè, dat die berichten vervalst zijn. En dat heeft natuurlijk uiteindelijk ook de kroongetuige zelf toegegeven. Hij heeft er eerst over gelogen onder ede, maar later heeft hij toegegeven dat hij die berichten vervalst had om zijn verklaring kracht bij te zetten. En dan heeft de rechtbank geoordeeld in het inhoudelijk vonnis van, ja, ondanks dat deze kroongetuige gelogen heeft, ondanks dat hij deze berichten in elkaar heeft teruggeflanst en gefabriceerd, zijn er wel onderdelen van zijn verklaring die wij nog wel bruikbaar achten voor het bewijs. Ja, en dat vind ik echt een slippery slope. Hè? Ja, want als jij zeg maar uitgaat van een kroongetuige die berichten vervalst, die erover liegt onder ede, en dan vervolgens stelt van ja, hè, bepaalde onderdelen van zijn verklaring kunnen we wel gebruiken. Ja, dat vind ik heel, heel riskant. Hè. En daarmee zet je denk ik ook wel de weg open naar mogelijke rechtelijke dwalingen.
Ja.
Als je een dergelijke kroongetuige toch op onderdelen gaat geloven.
De rechtbank concludeert dat, ondanks alle fouten die er zijn gemaakt, het verhaal van de kroongetuige nog niet in zijn geheel de prullenbak in hoeft. Maar mocht de schoonfamilie überhaupt wel vervolgd worden door het OM? Wat wist justitie nou wel en niet over de vervalste berichten? Het zijn vragen die ook de advocaten stellen en daarom willen ze graag onderzoek doen naar de eerste kluisverklaring afgelegd door de kroongetuige. Het is de verklaring waarin hij vertelt dat hij een telefoon heeft met daarop bewijs. Als ze de audio van het gesprek opvragen, blijkt die te zijn verdwenen. De precieze inhoud van het gesprek zal nu nooit bekend worden.
Nee, dat weten we niet. Want het eerste kluisverhoor waar je het dan over hebt, dat kluisverhoor, daar heb ik een samenvatting van gelezen in het procesdossier. Maar goed, mijn collega had daar al vragen over. En toen bleek dus dat het eerste kluisverhoor, dat die audioopname was gewist.
Okay.
En bij navraag om onverklaarbare redenen.
Toch blijft voor de rechtbank de schuld van de schoonfamilie overeind staan. En dat heeft onder andere te maken met de verklaring van Johan L. De vierde verdachte waar we eerder naar verwezen. Johan zou een rol hebben gespeeld als tussenpersoon. Hij geeft toe dat hij inderdaad is benaderd door de schoonfamilie voor de moord op Jan. Het is schoonmoeder Kobi die voor nog geen 600 euro het moordwapen komt ophalen in de tegelzaak van Johan. Daarmee wordt het verhaal van de kroongetuige bevestigd. De rechtbank telt hierbij de onderzoeksresultaten van de undercover-operatie op en de afgeluisterde gesprekken. Volgens de rechter zit de schoonfamilie wel degelijk achter de moord op Jan. Hij legt dan ook stevige straffen op van 20 jaar cel aan Kobi, Marcel en Monique. Omdat tussenpersoon Johan L. een deels bekende verklaring heeft afgelegd en berouw toont, hoeft hij maar 7 jaar de cel in.
En dat is in deze 4 zaken het vonnis van de rechtbank.
De verslagenheid in de rechtszaal is enorm. Familie en advocaten zijn in shock. Er worden dingen geschreeuwd en iemand valt flauw. Vol ongeloof horen zij aan dat de rechtbank vaststelt dat zij achter de moord op Jan Elsinga zitten.
Never, 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 nooit. 100.000% niet.
Je hoort schoonmoeder Kobi.
Waarom zou Johan dat eigenlijk zeggen? Waarom zou hij dat zo in elkaar zetten?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Die moet u aan Johan stellen. Ja. Ik heb daar heel erg over nagedacht. En ja, ik kan er eigenlijk geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen van wat bezielt zulke mensen om een ander iets in de schoenen te schuiven wat ze niet gedaan hebben.
Want ze vallen over één specifieke zin die je zou hebben gezegd, hè? In die afgeluisterde gesprekken. Weet je dan welke ik bedoel?
Nee, absoluut niet.
Al snijden ze mijn kop eraf.
Ja?
Ik zeg niks.
Nee. En hoe bedoel ik dat? jullie kunnen me zo onder druk zetten. Jullie kunnen zo zeggen, je moet dit, je moet dat. Ik ga niet iets bekennen wat ik niet gedaan heb. Ik zeg u eerlijk, als ik fout ben, als ik iets fout gedaan heb, dan kom ik daar eerlijk voor uit. En dan ga ik daar straf voor uitzitten. Maar als ik iets niet gedaan heb, dan mogen ze mijn kop eraf hakken. Dat heb ik liever dat ik dood ben, dan dat ik niet de waarheid vertel. Ik ga niet iets zeggen wat ik niet gedaan heb. En dat heb ik daarmee bedoeld. En dat is me net weer een conclusie of een aanname hoe hun het interpreteren. Maar verder kan ik er niks van maken. Ja. Dat is maar net hoe je het leest.
Kijk, in mijn optiek zijn er gewoon fouten gemaakt. Direct bij het begin al. Hè. Het begint met die berichten waarvan ik denk dat de politie en het OM drommels goed wisten dat die berichten gewoon vals waren. En vervolgens ontbreekt het kluisverhoor. En ik heb daar heel veel moeite mee. Kijk, ik kan het niet hard maken, dat zeg ik direct maar hard op. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als er twijfels zijn, en die twijfels zijn ook geuit door de verbalisanten, dat het eerste kluisverhoor zich prima leent om daarover vragen te stellen aan Willem P. Van, hè, hoe zit het met die berichten? Hoe kan het dat die berichten zeg maar qua tijdlijn zeg maar niet overeenkomen? Kun je dat uitleggen? En dan vragen we dat op, hè? En dan horen we, hè, dat het eerste gesprek, het belangrijkste gesprek, het eerste kluisverhoor, dat daar de audio van ontbreekt en dat er geen manuscript is van het hele gesprek. Hè? Dus niet van het volledig uitgewerkte gesprek. Kijk, ik ben misschien dan een beetje achterdochtig, hè? En dat word je ook wel in een zaak als deze, maar ik denk dat daar is gesproken over die berichten en dat dan heel toevallig nu blijkt dat het audiofragment dan is gewist.
Maar het doelbewust gewist?
Ja. Ik vind het moeilijk om hardop uit te spreken, hè? Want je zegt daar wel iets hards mee. Maar ik heb er te veel moeite mee om te geloven dat dit allemaal toevallig is. Het blijft gewoon onherstelbaar vormverzuim, waar bij mij betreft ook wat mee gedaan zou moeten worden in hoger beroep.
Ja, vrijspraak.
Niet ontvankelijkheid.
Ja. Ja, en niet ontvankelijkheid voor, dat is gewoon eigenlijk het OM heeft het recht verspeeld.
Ja.
Om zeker, nou ja, in dit geval jouw cliënt te vervolgen vanwege de fouten die ze hebben gemaakt.
Ja.
Maar en enige zelfreflectie dan? Ik bedoel, kijk, het OM, uiteindelijk is vastgesteld, die kroongetuige heeft gelogen. Zegt het OM op zitting dan zo van, oké, we hebben grote blunders gemaakt? Of zo
nee.
Van,
nee, zover gaat dat echt niet.
Nee, daar is geen sprake van. En dat is natuurlijk ook het gevaarlijke, want ja, de kroongetuige is in het nieuws. En dan wordt er altijd gezegd, er wordt iemand die krijgt iets voor het afleggen van verklaring. Nou, iedereen kan raden wat voor gevaren daarin zitten. Namelijk dat iemand dat gaat doen om die korting te krijgen, om eerder vrij te komen. Iedereen wil vrij zijn. En ja, daarom is het natuurlijk heel zorgelijk dat als er dan zoiets gebeurt, precies het gevaar van de kroongetuigenregeling, als dat zich daadwerkelijk gebeurt, dat er dan niet wordt gezegd van, ja, we vinden dit heel erg. Kijk, ik vind sowieso dat eigenlijk de manier waarop het in deze zaak is gegaan, dus iemand zo lang na zijn eigen veroordeling nog het korting geven, ja, dat moet je niet doen. Dit is ook niet meer terug te draaien. Dat is natuurlijk ook een groot bezwaar. Omdat de gratie verleend is, kun je het niet meer. Is het onomkeerbaar.
Het zorgt voor een dilemma. Iedereen wil dat de schuldigen aan zoiets verschrikkelijks als een moord daarvoor boeten. Ik ben er niet bij geweest, maar als je kijkt naar het bewijs, zou het zomaar kunnen dat de schoonfamilie daadwerkelijk achter de moord op Jan zit. Maar is dan alles geoorloofd om ze achter de tralies te krijgen? Het vermoeden van Christian, de advocaat van Marcel, is dat het OM wist dat de dingen niet klopten en dit heeft achtergehouden voor de rechtercommissaris.
En een van de redenen dat ik dat denk is omdat er zoveel tijd tussen zit. Dus waarom zou je er zo lang over doen? Als iemand toch aankomt met, ik heb hier het beslissende gesprek. Nou, dan sluit je een deal. Tuurlijk, dat kost wat tijd. Er moet naar een rechtercommissaris gegaan worden. Maar dan is er actie. Maar dat is niet gebeurd. Het is op de plank blijven liggen. 2016 heeft hij zich gemeld. 17 een verklaring afgelegd. 19 nog een keer. En toen in 2020 bij de rechtercommissaris. En toen pas die aanhoudingen. In de zomer van 21. Dus ja, dat vind ik heel verdacht dat ze daar zo lang over hebben gedaan.
Ja, dus jij vermoedt dat politie en justitie door hadden dat ze te maken hadden met nepgesprekken.
Ja, dat denk ik.
Ondanks dat hebben ze dat toch voorgelegd aan de rechtercommissaris.
Ja.
Het is nogal een beschuldiging aan het adres van het Openbaar Ministerie. Hoe heeft dit zo fout kunnen gaan? En wat zegt dit over de manier hoe het OM omgaat met een kroongetuige?
En zijn de valse sms'jes wel de enige leugens van Willem P?
Ja, Willem kwam vaak bij mij op de cel en ja, een bakje koffie drinken of een sigaretje halen of wat ook dergelijks. Ja, en hij wilde gewoon die mensen gewoon geld aftroggelen.
In de volgende aflevering, die over 2 weken verschijnt, start het hoger beroep waarin 2 nieuwe getuigen zich melden die met kroongetuige Willem P. hebben vastgezeten.
Kijk, als je 24 uur per dag op zo'n cel zit, op 4 vierkante meter, en je hebt, dan kun je een ander verhaal uit een dossier opmaken. Dat is niet zo heel moeilijk.
Zwembadmoord is een podcast van nu.nl. De podcast wordt geregisseerd door David Achter de Molen en is een productie van het podcastkantoor. Presentatie en onderzoek wordt gedaan door mij, Joris Peters. Eindredactie is in handen van Frank Brinkhuis en Daan Hofstee. Vind je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan gratis op Spotify of jouw podcast-app naar keuze. Laat er vooral ook even een review achter, zodat meer mensen de podcast weten te vinden. Heb je tips of vragen over het onderzoek? Stuur dan vooral even een berichtje naar joris@nu.nl.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.